Ellie Rickert zei dan, maak een vrolijk geluid voor de Heer. Ja. Desnoods met je fietsbel, maakt niet uit. Ja. Oh. Zwaartekracht. Precies. Ja. Ja, jullie hadden het misschien al wel verwacht, hè? Mijn vervolgverhaal, de namen van God. En vandaag Yahweh Rapha. En we vinden dat, zoals al aangegeven, in Exodus 15, vers 26. Ik, de Heer, met vier hoofdletters, ben het die jullie geneest. Maar ik heb er een ondertiteltje bij gemaakt. Want als we zo dadelijk dat stukje gaan lezen uit Exodus 15, dan zie je dat het gaat over de tocht van de Israëlieten en dat ze van bitter naar zoet gaan. Oftewel, van Mara naar Elim. En laten we het maar gewoon gaan lezen, zou ik zeggen. En misschien zeg je wel van, laten we het met z'n allen hardop doen. Het staat geprojecteerd, dan hebben we ook nog dezelfde vertaling. Dus ik nodig je uit om samen hardop te lezen. Erboven staat geschreven, Israël in de woestijn op de proef gesteld. Van de Rietzee ging Israël in opdracht van Mozes weer verder de woestijn van Sur in. 3 dagen trokken ze door de woestijn zonder water te vinden. Toen kwamen ze in Mara. Het water van Mara konden ze echter niet drinken, zo bitter was het. Vandaar ook dat die plaats Mara heet. Het volk begon zich bij Mozes te beklagen. Wat moeten we drinken? Zeiden ze. Mozes riep de Heer aan en de Heer wees hem op een stuk hout. Toen hij dat in het water gooide, werd het zoet. Daar in de woestijn gaf de Heer hun wetten en regels en daar stelde hij hen op de proef. Hij zei, als jullie de woorden van de Heer, jullie God, ter harte nemen, als jullie doen wat goed is in zijn ogen en al zijn geboden en wetten gehoorzamen, zal ik jullie met geen van de kwalen treffen waarmee ik Egypte heb gestraft. Ik, de Heer, ben het die jullie geneest. Hierna kwamen ze in Elim, een plaats met 12 waterbronnen en 70 dadelpalmen. Daar sloegen ze bij het water hun tenten op. Weet je wat zo mooi is? In Openbaring staat, wie het woord van God leest, is zalig. Je bent uitgenodigd om veel en met je mensen in je omgeving het woord van God te lezen. Hè? Ja, oké, een geweldig gedeelte. En toen ik met de voorbereiding bezig was, toen dacht ik van ja, oké, als je alleen vers 26 leest, dan zou je alleen over Yahweh Rapha, onze grote geneesheer, God de Heer, kunnen spreken. Maar als je die hele pericoop leest, dan dringt zich een heel ander accent op. We zien hier getekend hoe het volk van Israël, dat nog maar net bevrijd is uit de slavernij van Egypte, levenslessen moet leren. Hoe kunnen we een volk worden? En vooral ook, hoe kunnen we Gods volk worden? De God van Abraham, Isaac en Jacob, de levende, de God die zich aan Mozes heeft geopenbaard als Yahweh, ik ben erbij. En daarom lijkt het me goed om het in tweeën te knippen, oftewel vandaag wil ik me concentreren op deze pericoop. En dan inderdaad, oh dat staat er al, 1 oktober wil ik dan ben ik weer uitgenodigd en dat doe ik graag, om dan verder te spreken en dan specifieker over genezing tussen verlangen en verlegenheid. Tenminste, zo ervaar ik dat toch heel vaak, dat we daar ergens tussenin zitten. We geloven het van harte, we leggen onze hand op het woord van de Heer, maar de Heer is soeverein. Nou, en dan gebeuren er dingen die soms tegen mijn verlangen en wensen ingaan, maar dat ervaren we ook allemaal, hè? Ja. Dus een tweeluikje over dit onderwerp. Vandaag de woestijnreis. Ik neem jullie mee met 13 graden, 14 graden, zoals we hier naartoe reden onderweg. Maar toch, ik neem jullie mee naar 30, 40, 50 graden, de woestijn in. En die is nog maar net begonnen, die woestijnreis. Op dit kaartje zie je de mogelijke route met het rood aangegeven, de omzwervingen die ze gedaan hebben. De doortocht ligt nog maar net achter de rug. Het loflied van Mozes, dat ze door de rivier getrokken zijn, door de zee. En dat de Filistijnen, de Egyptenaren zijn omgekomen, dat heeft nog maar net geklonken. En dan zijn ze op weg van de Rode Zee naar de berg Sinaï. Een reis van ruim 3 weken. Een afstand van ongeveer 260 kilometer. Het is goed om die cijfers zo eens even te noemen. Je denkt van, ja, hoe gaat dat? En hoeveel lopen ze dan op een dag? Hè? Zeker als je wandelaars bent, zoals wij zijn. Nou, als we dan een dag van 30 kilometer hebben gehad, dan hebben we het wel flink goed gedaan, zeggen we. Maar wat is dat een indrukwekkende karavaan? Die bijna 1 miljoen mensen, hè? Ongeveer de afstand van Assen naar Hoek van Holland moesten ze dus overbruggen om bij de berg te komen die God wilde. En op dit plaatje zie je dat het geen A20 is, geen snelweg. Het was een woestijnlandschap, vol bergen en rotsen. Daar moesten ze doorheen. Ze hadden 3 dagen nodig om Mara te bereiken, 40 mijl, zo'n beetje 70 kilometer. En pas dan vinden ze nieuw water. Natuurlijk hadden ze wel water meegenomen. Maar na 3 dagen in de woestijn is vers water wel zeer gewenst. En dan zien ze bomen, een oase. Dat betekent water. Ze rennen er naartoe. De eerste scheppen het water met hun handen en nemen een slok en ze spugen het direct weer uit. Bah, zo smerig. Bitter. Dit is niet te drinken. Je moet een beetje denken aan onze vakantie waren we in Tsjechië. Daar heb je van die kuuroorden, daar hebben ze van die kraantjes en dan 60 graden wel. En dan zit er extra sulfaat en alles en nog wat in. En dan krijg je een speciaal kannetje en dan kun je dat drinken. Nou, wij doen het tegenwoordig met onze vinger en zeggen we van, bah, niet te drinken. Maar het schijnt geneeskrachtig te kunnen zijn voor sommige ziektes. Maar daar moest ik aan denken, bah, bitter water. En het is een ontgoocheling, een bittere ontgoocheling. En dan misschien nog niet eens zozeer de dorst, maar de teleurstelling, die breekt hun veerkracht. Het is de mentale dreun. Het is een beetje te vergelijken en John heeft er al heel wat van gezegd. Alle crisissen waar wij mee te maken hebben in onze tijd. Energiecrisis, stikstofcrisis, noem ze allemaal maar op. Kabinetscrisis. En dan komt er een belofte van steun. En dan blijk jij daar toch niet voor in aanmerking te komen. Weet je wel? Dat zo ongeveer, hè? Die frustratie. Je had erop gerekend. Het werd je voorgehouden. Ja, daar is water. Daar is een oase. Ja. En je wordt teleurgesteld. Je hoop wordt de grond ingeboord. Dat gebeurde bij Israël. Het bereiken van de oase riep verwachtingen op. Maar de smerigheid van het water gaf de fatale klap aan hun geduld en moed. En dan staat er in de oude Statenvertaling het beeldende woord, het volk begon te murmureren. Ach, dat vind ik zo'n indrukwekkend woord. Hè? En dat zegt het ook, dat is morren, dat is klagen. Beklagen, zegt de NBV-vertaling. En dan begrijpen we hoe het eraan toe gaat. Je zou eens zeggen, het lijken wel Nederlanders. En ze komen in alle talkshows uitgebreid aan het woord. Maar let op, het gaat hier toch echt wel om meer dan alleen een paar gebeurtenissen van een groep mensen in moeilijke omstandigheden. Geschiedenis in de Bijbel is ook altijd geschiedenis van God met mensen. En van mensen met God. Het gaat hier bij Mara ook om heilsgeschiedenis. De betekenis van een gebeurtenis wordt pas achteraf ten volle overzien en begrepen. Bij de woestijnreis heeft het volk achteraf gezien hoe veelbetekenend de gebeurtenissen op de reis zijn geweest. Er kunnen levenslessen worden geleerd vanuit Mara, water van bittere teleurstelling. Net zoals wij mensen in ons leven lessen kunnen leren uit bittere teleurstellingen. En de les van Elim dat erna komt is ook zo mooi. Een echte oase om op adem te komen in de woestijn. Zoals je soms even kunt ontspannen en genieten van een heerlijk moment of een heerlijke plaats of een vakantie. Beide plekken, zowel Mara als Elim, hebben iets met God te maken. En ze hebben ons iets te vertellen over die God. De feiten hebben een extra dimensie, een geestelijke betekenis. En dat geldt voor alle feiten, want God is erbij, Yahweh. Wel, de woestijnreis, het is een ontgoocheling. Achteraf blijkt dat God het laat meewerken, maar dan in de woestijn zelf. Daar is een leerlijn van God te zien. Met verschillende lessen die het de mensen moeten leren om verbondsvolk te zijn van de Heilige God. Om in zijn eeuwige vriendschap te leven. De Heer voedt zijn volk op. Later zal God door de profeet Hosea zeggen: in de woestijn leerde ik Israël lopen. Wat een prachtig beeld, hè? Hosea 11, vers 3. Zoals je een kind stappen leert zetten en het met vallen en opstaan zelfstandig wordt, zo is de woestijntijd een soort basisschool voor Israël. Ze waren door de Heer uit Egypte geroepen, maar ze kenden de Heer maar amper. De Heer had zich aan Mozes voor het eerst geopenbaard als de Yahweh, ik ben erbij. En ze zaten ook al 400 jaar in Egypte, waarvan de langste tijd als slavenvolk veracht, opgejaagd en uitgebuit. En dat doet wat met je. En dan toch dwars daardoorheen Gods geliefd volk. Uitgekozen door God, omwille van de belofte die hij had gegeven. En nu, in de woestijn, moeten ze leren wat het betekent om Gods geliefde volk te zijn. Wat vrijheid is, zelfstandigheid. Ze moeten leren verantwoordelijkheid te dragen. En door positieve ervaringen met machtige God moeten ze leren vertrouwen. Vertrouwen leer je als je positieve ervaringen opdoet. Vertrouwen met mensen. Vertrouwen met God, precies zo. Als je God voor kleine dingen begint te vertrouwen, en dan merk je van, wauw, hij is te vertrouwen. En dan durf je hem voor een groter ding te vertrouwen. Dat is leren vertrouwen. Als alle persoonlijk initiatief eruit geslagen is in Egypte. Als er wantrouwen en angst is. Als je stress is. Als haat je opjaagt. Als je met de zweep achterna gezeten wordt en stro en stenen moet maken in Egypte. Hoe zou je dan kunnen leven in vrede en vreugde en vrijheid? In die 2 maanden sinds de uittocht uit Egypte is het volk met een stoomcursus als het ware bezig van vrijheid. Wat betekent dat? Hoe ga je dat in praktijk brengen? Leven met de Heer. En wat is die les van Mara? Ik heb het al gezegd, het thema is van bitter naar zoet. En bitterheid, dat ligt ook voor ons op de loer. We kennen allemaal uit onze eigen levens teleurstellingen. En we worden daar allemaal mee geconfronteerd. Een aantal van ons weet misschien wat het is om financiële zorgen te hebben. En Hoeveel relaties staan niet onder druk? Het lukt niet meer in het contact met de kinderen, met de familie, met buren. En dan kan er een moment komen dat je denkt, nu kan ik er echt niks meer bij hebben. En dan krijg je toch nog die klap te verwerken. Misschien wel met je gezondheid. En hoe blijf je dan overeind? Dat is levensecht. Dat kan zo dichtbij zijn. En hoe zit het dan met Gods zorg en liefde? En hoe zit het dan met Gods vertrouwen? En daar kun je mooie dingen over zeggen, mooie liederen over zingen, mooie kaarten over schrijven. Maar werkt het nog echt als het leven zo bitter is geworden? Misschien herken je het helemaal niet, dan mag je God danken. Dat is ook belangrijk. En toch vraag ik je om nog even mee te blijven luisteren en denken, want het smaakt ook bitter als je hoop vervlogen is. Het doet pijn als je verlangen niet uitkomt. En je bent teleurgesteld als je tekort komt bij elkaar, bij mensen. En je kunt jezelf zo tegenvallen. En hoe kan het toch dat ik in mijn persoonlijke leven geen groei ervaar? Dat kan zomaar je overweldigen. En dan mag je het uitschreeuwen. We hebben recent in Soest het boek Klaagliederen in 5 preken behandeld. En ik mocht vorige week de afsluiting verzorgen. We mogen klagen. Dat is wat anders dan zeuren, hè? Begrijp me goed. We mogen klagen wat ons hart raakt. Mogen we tegen God vertellen. Heer, zoals John het deed, dit raakt me. Heer, dit overkomt me. Heer, hoe moet ik hiermee verder? Je bent uitgenodigd om te klagen. Maar je bent ook uitgenodigd om het daar niet bij te laten. Want je bent ook uitgenodigd om, zoals in dat laatste hoofdstuk van Klaagliederen staat, Heer, bekeer mijn hart. Hè, dat moet ik toch zelf doen met bekeren? Het raakte mij zo, ik vond het zo indrukwekkend dat daar staat in Klaagliederen, ik meen vers 16 of 17 van hoofdstuk 5, Heer, bekeer mijn hart. Heer, hier ben ik, leeg, nul. U moet het doen. Heilige Geest, kom in mijn leven, in mijn hart, in mijn denken. U moet het doen, want ik ben totaal afhankelijk van u. Dat is wat er gebeurt. Dus, wat kunnen we leren van Mara? Het gaat om je hart. God is erop uit, op je hart. Op je hartsgesteldheid. Want volmaakte mensen, ik heb ze nog niet ontmoet en ik ben het zelf ook niet. Maar wel mensen die een hart voor God hebben. Mensen die zeggen, oké, met al mijn fouten en met al mijn tekortkomingen, maar ik wil ervoor gaan. Ik wil voor hem gaan, voor God. En met God heb je dan goud te pakken. En daar hadden ze deze woestijnervaring ook in die tijd voor nodig. Daar moesten ze de bitterheid van 400 jaar slavenbestaan letterlijk uitspugen, zoals dat bittere water bij Mara. Wijs word je als je dingen met je hart verwerkt. Niet alleen met je verstand, want we kunnen het zo goed beredeneren, we weten het zo goed, maar het met je hart verwerken. Niemand zit te wachten op algemeenheden, schrale troost, goedkope woorden. Niemand zit te wachten op van, joh, doe nou, het valt wel mee. En kijk eens, daar schijnt de zon al. Vooruit, kop op, volhouden maar. Niet klagen, maar dragen is zelfs zo'n tegeltjeswijsheid. Ja, en bidden om kracht, dat hoort er achteraan. Dat is heel belangrijk. Om gebeurtenissen met je hart te kunnen verwerken, is het nodig dat je gewoon even stilstaat. Je hebt tijd nodig om gebeurtenissen binnen te laten komen. Het kost tijd om iets bewust te voelen. En dan mag je echt proeven dat sommige dingen in het leven ronduit bitter zijn. En vervolgens mag je het overdenken, het biddend overwegen, Gods licht erop laten schijnen. Geef bitterheid geen kans. Als je bitterheid een kans geeft, die gaat vrucht dragen. Dan word je een zure man of een zure vrouw of een klagerige man of een klagerige vrouw. Maar als de vrucht die je door God en het werk van zijn Heilige Geest, als je de vrucht gaat zien, ja, die bestaat uit wijsheid, liefde voor God en mensen, dan word je een aantrekkelijk mens. Bij wie anderen graag komen om van jouw levenservaring en geloof te leren. We moeten goed naar deze geschiedenis uit de Bijbel kijken om er de diepste les uit te trekken. Je zou oppervlakkig kunnen denken van dorst is het probleem, water is het probleem. Maar dan heb je de diepere laag niet ontdekt. Wat erachter ligt of eronder steekt, dat is teleurstelling. Fysiek waren ze nog niet aan het eind van hun krachten. Ze konden best wat hebben gehad als ze waren door het slavenleven in Egypte. Maar geestelijk konden ze weinig hebben. Ze hadden geen geloofsconditie. Ze hadden geen idee wie de Heere was. En geen wonder trouwens, omdat ze nog maar een paar maanden geleden voor het eerst zijn naam hadden gehoord. Ze hadden totaal geen ervaring met God en met zijn woord. En ze kregen ook geen centimeter ruimte om dat te leren. Heel hun leven waren ze gegijzeld door het slavensysteem van Egypte. En wie als slaaf geboren wordt, heeft geen idee hoe hij in vrijheid moet leven. Wie in een cultuur geboren wordt waar alles en iedereen tot in de detail is vastgelegd, die weet niet wat eigen verantwoordelijkheid is. Er is nog veel dat Israël moet leren. Er is in hun hart en leven veel dat ontgiftigd moet worden. Van buiten waren ze vrije mensen, dat klopt. Maar in hun hart waren ze nog steeds slaaf. Ze waren wel uit Egypte, maar Egypte was nog niet uit hen. En als je het zo bekijkt, dan zie je hoe nodig de lessen zijn die God zijn volk geeft. En ook, wat mij betreft, hoe nodig het is dat wij lessen trekken uit wat we meemaken, steeds weer. Wel bevrijd, maar toch nog zo vaak vast. Wel Pasen en Pinksteren gevierd, maar zo vaak nog bedrukt onder de gebeurtenissen in ons leven of bezorgd over wat er gebeuren kan. Het is nodig om steeds lessen te trekken. Leren leven in Jezus Christus. Geestelijke lessen. Het nieuwe normaal na corona, dat lijkt toch niet zo aantrekkelijk te zijn. We dreigen opnieuw overspoeld te worden door de drukte van elke dag. Het lijkt wel of egoïsme verder gegroeid is. En de ene na de andere ethische vraag, en John heeft ze net al genoemd, stormt op ons af. En hoe moeten we daarop reageren? En hoe moet onze houding zijn? De crisis waarmee we geconfronteerd worden, lijken mensen niet tot bezinning te brengen. Laat staan dat ze terugkomen bij God. En in dat alles dringen zich deze vragen ons aan ons op. Hoe sterk is mijn geestelijk leven? Hoe staat het met mijn geloof in God? Wat betekent Jezus nu echt voor mij? En daarvoor is Mara zo belangrijk. Hier stelt God dit aan de orde. Het nieuwe vrije leven is een leven waarin je luistert naar het woord van God, waarin je je openstelt voor de stem van je vader en gehoor geeft aan zijn vriendschap. En dat zijn zulke mooie en grote woorden, dat we het zelfs een verbond noemen. In Mara gebeurt er een groot wonder. God verandert bitterheid in zoetheid. En hij maakt het heel aanschouwelijk. Hij wijst aan Mozes een stuk hout aan dat hij in het bittere water moet gooien. God wees het hem aan. Mozes die riep het uit, Heer, wat moeten we doen? En dat is een goede houding, om het aan hem te vragen, om het uit te roepen naar hem. En dat woord aanwijzen, dat is hetzelfde woord dat gebruikt wordt als God zijn wetten en regels geeft. Gods aanwijzingen, Gods richtlijnen voor het leven. En die geven echt leven, in volheid. En dat smaakt zoet. Israël leert eerst heel praktisch dat Gods daden en woorden het leven betekenen. Een stuk hout maakt het bittere water zoet. En daarna legt God ook uit welke les hierin zit. Luisteren naar de Heer. Dat geeft ruimte aan het leven. Leven in het besef dat God zich verbonden heeft met mensen. Hoe uniek is dat? Dat geeft echte vrijheid en toekomst. En in vers 25, zoals we het gelezen hebben, staat nadrukkelijk dat God in de woestijn, in Mara, regels en richtlijnen aan zijn volk geeft. En we kennen het, we weten het. Veel mensen zeggen tegenwoordig van ja, die wetjes en die regeltjes en dat wapperende vingertje van de kerk, dat hoeven we niet meer. En wat hebben ze het dan niet begrepen? En wat hebben wij het dan blijkbaar verkeerd voorgeleefd? Van hé, dat mag niet. Leven met God betekent ruimte en vrijheid en liefde. En ook antwoord geven op zijn roepstem. Dat hoort erbij. En dan wil je graag leven naar zijn richtlijnen. En dan wordt dat een verlangen. Net zoals we een verlangen hebben of een gebedslast voor Nederland. God, wat gebeurt er? Heer, ontfermt u zich. Heer, raak harten van mensen aan. En misschien moeten we volgend jaar wel op de Pride met een grote boot met het kruis van Jezus Christus erop mee gaan varen. Ik roep zomaar wat hoor. Maar begrijp je? Hoe kunnen de mensen het horen? Alleen maar als er iemand is die het ze vertelt. En daarom is inderdaad het gebed voor die mensen die daar op de Wallen in Amsterdam werken. Maar het gebed houdt alsjeblieft gewoon dicht bij huis. Voor je eigen omgeving, je straat, je buren, je collega's, kinderen als God die gegeven heeft, kleinkinderen. Gebed op onze knieën. En als dat niet lukt, mag je er gewoon bij zitten ook. Maar roep God aan. Heer, ontfermt u zich. Heer, raak zijn hart, raak haar hart aan. Heer, en ik heb het al eens vaker gezegd, 's morgens, dan bidden wij maar gewoon, Heer, wie mag ik vandaag ontmoeten? En wat mag ik dan vertellen? En ik heb ook eens genoemd, we zingen met een paar mensen zo in de Lange Duinen in Soest. En laatst waren we met z'n drietjes daar. En dan kwam een vrouw met de hondjes en zegt van, wat een verrassing aan het zingen hier, mag ik meezingen? Ja, natuurlijk. Dus we kozen een paar wat bekendere liederen uit. U zei de glorie en Amazing Grace. En ze zei van, wauw, ik vind dit echt indrukwekkend. En, nou, en ze gaat weer verder. En we zegenen haar. En we vertrouwen dat God een volgend moment weer gaat gebruiken. En zo eenvoudig mag dat werken. Heer, wat mag ik, met wie ik ben, met mijn mogelijkheden? En God heeft dan ieder van ons mogelijkheden gegeven. Wat mag ik doen? Wat mag ik betekenen? En dus, dan komt het inderdaad erop aan dat we ons afvragen, what would Jesus do? Een uitspraak al van weer jaren geleden, inclusief armbandjes en alles wat er toen bij was. En gelukkig, letterlijk, Godzijdank, het is niet mijn moeten, een nieuw slavenjuk, En nou moet je dit. En nou moet je een uur per dag gaan bidden. En nou moet je een hoofdstuk per dag uit de Bijbel lezen. Het is een verlangen wat God geeft. En in die ruimte, what would Jesus do? Het mogen, het uitgenodigd worden door God. We mogen deze les onder leiding van de Heer zelf, van hem, lezen we juist in Mara. Ik, de Heer, ben het die jullie geneest. Ik, de Heer, ben uw heelmeester. De Heer geneest met zijn liefde, door je bij zijn Zoon Jezus Christus te brengen. Hij zegt, kom naar mij. Als je moe bent, als je niet meer weet, als de maatschappij je aanvliegt, kom bij mij. Dan zal ik je troost en rust geven. De Heer geneest met zijn genade, door je bij zijn Zoon Jezus Christus te brengen. Hij zegt, mijn kind, je zonden zijn je vergeven. Weg met teleurstelling, bitterheid, verzuring, hardheid, de onmacht en de schuld. De Heer geneest met de belofte door je bij zijn Zoon Jezus Christus te brengen. Hij zegt, ik kom terug om jullie eeuwig bij me te nemen. En dan is deze detoxbehandeling echt succesvol verlopen. De bitterheid van Mara is overwonnen. We zijn van bitter terechtgekomen in het zoet van Elim. De oase om op adem te komen. 12 waterbronnen, 70 palmbomen. De Heer heeft herstel gegeven. Hij leert ons om op adem te komen bij hem. Hij leert ons ervaren dat het leven met God goed is. Ja, de Heer is met ons bezig. Hij is onze heelmeester. Amen. Misschien gewoon nog een minuutje stilte. En dan gaan we zo dat prachtige lied zingen. Uw tederheid genas wat er bitter in mij was. Uw heil neem ik aan. Een minuutje. Is er in jou misschien bitterheid? Heeft de Heilige Geest je iets aangewezen? Hoe ga jij dan van Mara naar Elim? Hoe ben jij bezig met het opbouwen van geloofsconditie? Oftewel, Gods woord. En als het je alleen niet lukt, wie kun je vragen? Zullen we samen lezen? Of als je bidden alleen zo moeilijk vindt, kun je vragen. Hé joh, zullen we eens een uurtje samen bidden? Dat kan tijdens een wandeling. Dat kan gewoon in de huiskamer. Maakt niet uit. Of als je zegt van, ik heb echt een last voor mijn buren. Help me eens. Hoe kan ik ze een stapje verder brengen, het contact met hen? Een gebedslast voor je buren, voor je collega's. Bid en breng in praktijk wat Jesus doet.